Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat is het zesde vers van Psalm 25 en dat zingen we aan het begin van deze dienst. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in directe aansluiting daarop het zevende vers van Psalm 25, nu het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen uit het boek der Psalmen, de 25e. Schriftlezing is Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mij naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn overtredingen, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij. En wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden, aanzie mijn ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover. Gemeente, wij zoeken u Gods aangezicht. En wij bidden hem om wat we ook vanmiddag nodig hebben. Laat ons bidden. Als we, Heere, u ook vanmiddag in ons gebed zoeken, als we ook vanmiddag naar de instelling van ons gebruik ons samen verootmoedigen voor uw aangezicht en uw heilige naam aanroepen, doe ons dan beseffen wat het betekent, Heere, wanneer we tot u gaan. Dan roepen we tot u. Dan roepen we tot u, de God van uw goddelijke deugden. Dan bidden we of u uw goddelijke deugden, uw eigenschappen die eeuwig zijn, te onzen goede wilt aanwenden. En of u betonen wilt, Heere, dat u aan ons nog denken wilt. En dan behoeven wij ons eigenlijk, Heere, alleen maar te voegen in dat zo ootmoedige gebed, dat gebed van David, dat we zojuist met elkaar gelezen hebben. Die zo heel bekende Psalm 25, die hetzelfde deed. Die zijn ziel tot u de Heere ophief. En zich en degene die hij in zijn gebed meenam, als het ware aan u de Heere aanbeval. Mogen we het ook zo doen, Heere. En bidden of u ons gedenken wilt. Of u neer wilt zien op ons, die op deze zondagmiddag samengekomen zijn, nadat we ook vanmorgen al in de kerk waren, althans ongetwijfeld de meesten van ons, en nu we opnieuw hier zijn, en u ons opnieuw onder uw woord brengt, maar niet dan nadat we u gebeden hebben of u er zelf bij wilt zijn, Heere, en uw genade en uw ontferming ons betonen wilt. En dan vragen we het u ook vanmiddag, Heere, eerbiedig, en mag het zijn, ootmoedig. Gedenk, Heere, gedenk uw barmhartigheden en uw goedertierenheden. Want die zijn van eeuwigheid. Daarom juist, Heere, omdat u een eeuwig God bent. En omdat al uw deugden van eeuwigheid zijn. Omdat ze vaststaan, omdat ze duurzaam zijn, omdat ze niet veranderen. Wij zijn wankelende mensen. En we zijn er, Heere, een ogenblik hier op aarde. In het getij van de eeuwigheid. In de voortgang van de dingen waarvan wij geen besef hebben, Heere. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is daar een ogenblik. Deze aarde die door u geschapen is. En is binnen dat ene ogenblik ons leven, ons kleine nietige leven. Even maar licht het op. En dan is het al niet meer. Maar juist, Heere, nu we er zijn. En u ons dit leven geeft. En nu we beseffen, Heere, dat wat uit stof is een einde neemt door de tijd die alles schendt. Nu beseffen we het ook, Heere. U omspant alles. U overspant de tijd. Want u bent God. U bent eeuwig. En uw eigenschappen zijn eeuwig. Uw barmhartigheid en uw goedertierenheid, die zijn van eeuwigheid. En dan bidden we of u ons ten goede daaruit putten wilt, Heere. Of u ons daaruit iets geven wilt. Uit die machtige rijkdom van uw eeuwigheid, uit uw goddelijkheid. En dan geldt het wat ons betreft, Heere, niet alleen dat we mensen zijn. Tijdelijk, nietig, broos, betrekkelijk, een damp, ijdelheid der ijdelheden. Maar dat we daarnaast ook nog zondaren zijn. Van die hoogmoedige, van die verwaten zondaren. Die menen, Heere, dat het kan. U van de troon stoten. Dat het enigszins mogelijk zou zijn om tot in de hemel te reiken. En dat zijn wij nu, Heere. En als we zo tot u komen, dan brengen we dat allemaal mee. Maar nochtans, Heere, zie ons dan nochtans aan. Op grond van uw barmhartigheden en van uw goedertierenheden. En dat om Christus wil. Want hij is ook van eeuwigheid. Hij is ook God. Als dat niet zo was. Als we moesten pleiten op iets wat van de mensen is, Heere. Al was het dan de allerbeste. Al was het dan misschien de bijna volmaakte mens. Maar het is uw eigen Zoon, de Heere Jezus Christus. Doe het dan om Hem. En zo zijn we vanmiddag weer samen, Heere. Het lijkt wel wat, maar het is voor u niets. Helemaal niets. Een vergadering van zondaren, die verloren zondaren zijn. En die op hun verlorenheid aanreizen als u het niet verhoedt. O, red ons van het verderf. O, God. Doe ons niet verloren gaan, maar ontfermt u zich over ons. We hebben vanmorgen een diep woord gehoord, op grond van de schrift. En geput uit het verstaan van de schrift door de vaderen. En vanmiddag mag het op gelijke wijze. Wilt u dan, Heere, op gelijke wijze ondersteuning en kracht geven? En wilt u dan ook vanmiddag, wilt u het geven, Heere, dat uw woord, dat eeuwige woord, onze harten raakt. Die menselijke, die zondige, die zo hoogmoedige harten, van wie het geldt dat we geneigd zijn God te haten en onze naaste te haten. omdat we onszelf boven alles plaatsen. Nochtans, Heere, gedenk in uw toorn aan ontferming. En als dan ook de dienst van deze middag op enige wijze te maken heeft met de toebereiding van de dis van het verbond volgende week, als u het geeft, geef ons dan ook de ernst die daarbij past. En wees ons dan zeer nabij, Heere. Gedenk ons, zoals we hier zijn, de jongens en de meisjes, de al wat oudere jongelui, de volwassenen onder ons, de ouderen, de alleroudsten, hier en met ons meeluisterend, iedereen eigen omstandigheid. Het is u bekend, Heere, we behoeven het niet te zeggen. En ieder is in eigen gedachten vervuld met de omstandigheid die hij of zij het beste weet van het eigen leven. Mogen we zo elkaar en onszelf aan u, de Heere, aanbevelen. Wees met noden en zorgen vanmiddag ongenoemd, althans concreet ongenoemd, maar bij u zeer bekend. Voorzie er genadig in, o almachtige en heilige God. Maar bovenal, laat uw woord toch in ons leven verklaard worden. En dan is dat medicijn, ook voor de moeiten en de noden in ons leven. Want in uw woord is het alles besloten. Gedenk ons dan. We danken u, Heere, dat vanmorgen de zondagsschool weer beginnen mocht. En dat over enige tijd de jeugdvereniging weer starten zal. En andere activiteiten, dat morgen de kerkenraad hoopt te vergaderen. Dat zo al met al we de zomer achter ons laten en we weer komen in het seizoen waarin het gemeentelijke leven wat actiever is dan in de achterliggende maanden. Maar van onze activiteit is het niet afhankelijk, Heere. Wilt u erin meekomen en wilt u zelf het alles zegenen. De huisbezoeken die weer zullen gaan plaatsvinden, over enkele weken de catechisaties. O, gedenk ons in uw trouw, Heere. Het is allemaal mensenwerk. Het is maar broddelwerk. Maar wilt u het zegenen, dan zal het goed zijn. En als het dan, hoe eenvoudig ook, als het dan in overeenstemming met uw woord is, Heere, dan geldt het als uw woord. En dan mogen we het aannemen als uw woord. En dan mogen we de verwachting van hebben omdat het uw woord is. En omdat uw geest het beloofd heeft met dat woord te werken. Doe het dan ook in het midden van onze gemeente, Heere, onder jongeren en ouderen. En geef dat we niet acht nemen op wat voor ogen is. Want als ieder dan maar ziet op zichzelf, dan zouden we er gedeprimeerd van raken. Maar mogen we opzien tot u, o heilige God. Wees met de voortgang van uw woord in ons land en in deze wereld. Het werk van evangelisatie en van zending. Het werk van bijbelvertaling en van hulpverlening. Alles wat gebeurt onder jongeren en onder ouderen. Heere, zie op ons neer. Zie op deze wereld neer. En laat uw koninkrijk komen, almachtig God. Wees met het woeden van de volkeren. Met de gebieden waar het spannend is. Almachtig God, beteugel nog het kwaad. En geef vrede in deze wereld als een blijk van uw neerbuigende goedheid. En laat dat ook erkend mogen worden. Zo bevelen we onszelf en elkaar in het midden van deze wereld aan u, de Heere, aan. Wees met al degenen die op moeilijke plaatsen staan. In de gezondheidszorg, waar zoveel vragen en kwesties zijn. In het onderwijs, waar het misschien ook niet altijd meevalt. Maar waar dan ook, Heere. Wilt u door dat alles heen nog tekenen oprichten van uw koninkrijk? Wees met onze jonge mensen die inmiddels weer naar school gaan of universitair onderwijs volgen. Zegen ook dat en mogen we het alles van u verwachten. Heere, zo leggen we onze harten voor u, de Heere, open. Ja, dan kunnen we wel vrezen, want u ziet alles wat erin is. Maar dan mogen we ook verwachting hebben van u, Heere. Uw goedheid en uw genade is veel groter dan onze zonde. En het bloed van de Heer Jezus Christus, het is veel krachtiger dan de hele macht van de hel. Zo maken we staat op uw genade. Verhoor ons. Om Christus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 61. 61, de versen 1, 2 en 3. Vers 1, 2 en 3 van Psalm 61. Wil, o God, mijn beden horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween. En ook het tweede en daarna het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, heren der heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen door uw vleugelen overspreid. Het eerste, het tweede en het derde vers van Psalm 61. De collecten zijn voor de eredienst en voor de kerkelijke kassen. En na de preek voor de kerk, de Heere zegen u. gemeente, zoals ik u vanmorgen heb toegezegd, vervolgen we ook vanmiddag ons luisteren naar de belijdenis van de kerk in de Dordtse leerregels. Wat we vanmiddag mogen horen is onder meer gebaseerd op wat we vinden in Psalm 25, de versen 12 en 14. Psalm 25, het 12e en het 14e vers. Ik lees u dat eerst voor. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Aan de orde van behandeling zijn de paragrafen 13 en 14 uit het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. 13 en 14 uit 5 van onze leerregels. Wij lezen daar als de belijdenis van de kerk. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degenen die van de val weer opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heeren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing voor de Godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden en ze alzo in nog zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het, door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Tot zover. Geliefde gemeente, ik deed het met u al meer, dat ik vroeg om een ogenblik met me mee te gaan in gedachten naar stad Mensiel, naar die stad, een creatie van John Bunyan in zijn gelijknamige boek. De stad Mensiel was ver van haar rechtmatige koning El Shaddai afgeweken. Ze had zich van hem afgekeerd. Het was niet op één ogenblik gebeurd, maar meer en meer was ze ingezonken in een staat van verachtering van de genade. En ze was aangrijpend ver verachterd van de genade die de Heere toch in haar bewezen had. Ze was ingesluimerd en ingedommeld. En het was zelfs zo ver gekomen dat prins Emmanuel, hij die woonde in de burcht, het kasteel, in het hart van de stad, dat hij geweken was. Maar de wachters van de stad, ze sliepen. En ze hadden het nog niet eens gemerkt dat hun prins vertrok. En toen ze erachter gekomen waren en er grote schrik door de stad was heen gevlamd, en toen er onrust kwam, ja, toen was ook dat andere ontstaan. Toen was er een stroom van smeekbeden gevolgd. Dag aan dag, ja meer dan eenmaal per dag, werden de koeriers te paard uitgezonden tot buiten de poorten van stad Mensiel, tot de legerplaats van prins Emmanuel, met smeekbeden en verzoekschriften en requesten of hij toch terugkomen wilde. En ze erkenden het. En hoe meer smeekbeden er gezonden worden, des te inniger en des te dringender werden de gebeden. We hebben het niet verdiend, prins Emmanuel, maar we kunnen u niet missen. Wie zijn we toch buiten u en zonder u? Ja, en toen was daar nog wat gebeurd. Toen was Diabolus daar gekomen met zijn strijdmacht. En hij had de stad belegerd en het was een grote strijd geworden en er was nog veel meer gebeurd. En dan, als de stad dan ten einde raad is en als het wel lijkt alsof ze in handen van de diabolus zal vallen, dan, ja, dan komt er een wending. Want dan, als daar nog een keer een smeekbede tot prins Emmanuel gaat, dan klinkt daar op enig ogenblik trompetgeschal. Ja, en bijna niemand heeft het in de gaten, want ze durven het bijna niet geloven, maar generaal Geloof, hij vangt het op. Ja, hij hoort het en hij herkent het. Het is onmiskenbaar. Prins Emmanuel komt terug. Hij komt zijn volk bezoeken. Hij kan het niet meer aanzien dat ze buiten hem zijn. Zijn hart is vol van verlangen en vol van mededogen. Want het is toch zijn stad en het is toch de stad van zijn vader, koning El Shaddai. En dan, als generaal Geloof het doorvertelt en als er hier en daar meer geloof ontstaat in de stad, dan heffen ze hun hoofden op en ze verlangen naar zijn komst en ze roepen tot hem. Want ze hebben het in de achterliggende periode moeten ervaren. De verberging van Gods aangezicht was bitterder dan de dood. Maar nu, nu verlangen ze daarnaar. Te meer omdat ze weten het niet verdiend te hebben. Om nu de verzoende God in Christus, in prins Emmanuel wederom te mogen aanschouwen. Want dat, jawel, dat weten ze. En het doorstroomt hun hart. Dat is zoeter dan het leven. En als hij daar komt, als hij daar komt, hij die hun ziel lief heeft, dan trekken ze de takken van de bomen af en ze zwaaien met de takken en het is alles groen in de stad. En ze maken triomfbogen en ze roepen: gezegend is hij die daar komt in de naam van de koning El Shaddai. En wat doen de mensen nog meer? Ze huilen. Ze wenen enerzijds van verdriet, omdat zij het ernaar gemaakt hebben en omdat ze het niet verdiend hebben, maar anderzijds, hun verdriet wordt overstemd door grote vreugde, omdat ze zijn aangezicht mogen zien, prins Emmanuel. En ze vallen op hun knieën en ze smeken om vergeving. Maar hij zegt het, ziet, nu kom ik en nu maak ik alle dingen nieuw, verwacht het nu van mij. En verwacht het mij van mijn overstelpende genade die ik u bewijzen ga. Maar, jawel, tegelijkertijd krijgen de inwoners van stad Mensiel ook opdrachten. Het zijn genadeopdrachten. Want ze moeten zich gaan wassen. Ze moeten zich gaan wassen in de fontein die in het midden van de stad staat. De fontein van Sion. De fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En daar mogen ze zich in wassen. En daarin mogen ze hun vuile kleren wassen. Zodat ze weer wit gemaakt worden. En ook dit. Niet alleen dat ze zich wassen mogen. Maar ook dat ze de opdracht krijgen om de diabolisten te bestrijden. En die ijver, zegt prins Emmanuel. Die ijver die mag nou nooit meer inzinken. En wie stelt hij als hoofd van de stad? Wie mag leiding geven aan het uitvoeren van die genadeopdrachten? Vreze Gods. Vreze Gods mag leiding gaan geven. Hij mag uitvoering gaan geven aan het voortgaande werk om de diabolisten het hoofd te bieden. Vreze Gods. Hij mag het doen in naam van prins Emmanuel. Gemeente, deze korte geschiedenis uit het boek van John Bunyan markeert precies de plaats waar we ons in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels bevinden. En dan gaat het bij ons hier in deze paragrafen die ik u voorgelezen heb eveneens over vrezen Gods. Alles wat hier staat valt onder het thema de vrezen Gods, ofwel de vrezen des Heren. En dan zijn er drie dingen die we lezen in de paragrafen 13 en 14. Allereerst gaat het om de vernieuwing van de vrezen des Heren. Want er is een keerpunt en er komt een nieuwe vrezen des Heren. in het hart van degene over wie het hier gaat. De vernieuwing van de vrezen des Heren. Maar daarbij blijft het niet. Vervolgens horen we over de bewaring bij de vrezen des Heren, want het moet voortgang hebben. En ten derde over de onderhouding van de vrezen des Heren. En daar verstrekt de Heren zijn middelen voor. Paragraaf 14. De vernieuwing van de vrezen des Heren. De bewaring bij de vrezen des Heren. En de onderhouding van de vrezen des Heren. Nu we bijna aan het eind van onze Dordtse leerregels gekomen zijn, gemeente, en we ook al enige tijd bezig zijn om te lezen in dat laatste, dat vijfde hoofdstuk, zult u het, denk ik, en dat hoop ik nou maar, zult u het toch wel met me eens zijn als ik zeg dat heel dit belijdenisgeschrift, maar toch met name dat vijfde, dat tere vijfde hoofdstuk, vol is van de bevinding der heiligen. Hier wordt de leer van de schrift onder woorden gebracht. Hebt u het ook gemerkt? Heeft het uw hart wel eens aangeraakt als we deze dingen bestudeerd en gelezen hebben? En als het misschien wel eens een ogenblik moeilijk was, maar wanneer u daardoorheen toch dit verstond, dat het niet een afstandelijke voorstelling van zaken is. Dat het niet een kille en klinische opsomming van dingen is die je nou eenmaal moet weten, die je op de catechisatie hoort. En die daarom, omdat het in een leerdienst nou eenmaal hoort, toch in de kerk ook af en toe aan de orde komen. Nee, meer dan dat. Het gaat hier om dingen die verstaan worden en die geleerd worden in de verborgen omgang met God. De gloed van het leven met God en met Christus door de Heilige Geest ligt over de bewoordingen en in de bewoordingen over de inhoud van dit belijdenisgeschrift, geliefden. Hebt u het gehoord toen we het hadden over de trouw van de Heere, die het niet toestaan zal dat zijn heiligen verderving zullen zien, en die ze niet over heeft voor het kwaad dat ze telkens eens over zichzelf heen halen. Het zijn de dingen die vanmorgen ook een ogenblik aan de orde geweest zijn. Hebt u het verstaan en hebt u er iets van verwondering over gevoeld, dat de Heere zo trouw is jegens zondaren die het telkens weer verzondigen? En hebt u het opgemerkt toen we iets beluisterd hebben over wat het nou inhoudt, de beoefening van het geloof, en ook heel dikwijls, helaas, in het gebrek van de oefening van het geloof? Hebt u er iets van verstaan dat ook dit de praktijk in het leven van Gods kinderen helaas is, namelijk het droevig vallen en de verachtering in de genade? Hebt u er iets van verstaan dat het zaken zijn uit de praktijk van het geestelijk leven, dat de Heere zijn kinderen oefenen wil in de verzekerdheid van het geloof? Want hij vestigt ze niet op drijfzand, maar hij zet ze op de vaste rotsgrond. En naar die maatstaf mogen ze ook leven en daar mogen ze uit putten. En hebt u er iets van verstaan toen het ging vanmorgen en ook nu vanmiddag, als het gaat over de vruchten van dat nieuwe leven, dat het alles te maken heeft met het leven in de praktijk van het geestelijk leven? En gemeente, zijn dat allemaal niet aspecten van het leven in de vrezen des Heren? En daarom durf ik het ook vanmiddag aan om het in het verband te brengen met de bediening van het heilige avondmaal. Daar heeft het ook alles mee te maken. Hoe zal ik deelnemen aan het heilige avondmaal? Hoe zal ik mogen weten een genodigde gast van Christus te zijn, als het niet deze dingen zijn die mij drijven tot de tafel des Heren? Als ik het moet doen met andere dingen dan deze, hoe zal ik een godvruchtige avondmaalganger zijn, als ik niet iets ken en ook niet daadwerkelijk beoefen in de praktijk van het leven van deze vrezen des Heren? Wel, en zo lezen we nu ook deze paragraaf. Wanneer ook het vertrouwen van de volharding wederom levend wordt in degenen die van de val weer opgericht worden. Voelt u de overeenkomst met datgene waarmee ik zojuist begon uit de Heilige Oorlog van John Bunyan? Er is sprake van een val. Ja, dat is behandeld in hoofdstuk 5. Dat terugvallen, dat schadelijke en toch eigenlijk dat schandelijke ook in het leven van Gods kinderen, dat daar dat daar menigmaal een terugvallen is. Dat ze niet volharden in het blijvend oefenen van de dingen die de Heere ze geeft te oefenen. Ja, en laten we dan ons wel daarop bezinnen dat het hier betreft kinderen Gods. Het gaat hier niet over natuurlijke mensen, maar het gaat hier over beweldadigde mensen. Het gaat hier over diegenen, ja, die in zichzelf verloren zondaren zijn. Maar die zich met William Huntington mogen noemen saved sinner. Een verloste zondaar. Een beweldadigde, een gezaligde zondaar. Saved sinner. Het zijn degenen die er iets van weten. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Maar ach, het is allemaal zo lang geleden al. En er is neergang gekomen in hun leven. Maar nu. De Heere heeft ze opgezocht. En de Heere heeft ze uit de val uitgehaald. De Heere heeft zich over hen ontfermd. En de Heere heeft ze weer opgericht. En dat staat nu hier in de beginzin van paragraaf 13. Maar let er dan op hoe het er staat. Degenen die van de val weer opgericht worden. Ja, daar leggen we even onze vinger bij. Worden. En degenen die iets van grammatica weten, die zeggen het wordt hier in de passieve vorm onder woorden gebracht. Inderdaad, passief. Een mens die in de genade verachterd is. Nee, die kan zichzelf zomaar niet oprichten. Vraag het maar eens aan Petrus. En vraag het maar eens aan David. Hij kan het niet en eigenlijk wil hij het ook helemaal niet. Zoals die in zichzelf is. Nee, nu is het nodig dat hij opgericht wordt. Dit is niet het werk van een mens. Hier is niet aan de hand iets wat de Heere van die mens verwacht. Dat de Heere erbij staat te wachten en dat de Heere zegt, kom mens, doe het nou. Het is God zelf. Het is de trouw van de Heere. Die niet zal laten varen wat zijn hand begon. Oh, hij die het toestaat, inderdaad. Die het in het leven van zijn kinderen inderdaad toelaat dat ze vallen. Die ze ziet struikelen en die ze ziet vallen. Die ze de zonde ziet opzoeken. Maar die ze niet in die val laat. En zo zien we dat dit de doorgaande lijn in het leven van Gods kinderen is. Want dat is ook dat allereerste werk geweest. Kindersheren, daar weet u toch van te zeggen dat toen u leefde in de stad verderven, nu kies ik een ander beeld uit een ander boek van John Bunyan, toen u daar uw levenselement in had, hebt u zichzelf eruit verlost? Hebt u op enige dag gezegd, kom, dit bevat me eigenlijk niet, ik kies een ander pad, ik kies het pad van Jezus, laat ik hem aannemen. Nee, zo niet, en mocht u het al gedacht hebben, het lukt niet. Een mens kan zichzelf uit zijn diepe verderven, uit zijn doodstaat niet oprichten. Maar het is het werk van Gods genade en van zijn geest. Zoals Mathieu dat in zijn gedicht zegt. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen begon het. Toen ging hij zichzelf kennen en toen ging hij zich voor de Heere verootmoedigen en mishagen. Toen had hij de Heere nodig en toen ging hij hem aanroepen. En toen kwam er onrust en toen kon hij niet verder. Dat. Ja, toen heeft de Heere het gedaan. Maar wat denkt u nu? Dat de Heere zondaren redt van het verderf en dat hij ze op hun voeten zet en dat hij daarna zegt, zo nu moet je het zelf doen. Is dat de weg van de Heere? Zo niet, geliefden. Zo niet. Onze Dordtse leerregels zeggen het, ze zeggen het terecht zo. En ze zeggen het eigenlijk zelfs twee keer op passieve manier. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt. Dat is Gods werk. In degene die van de val weer opgericht worden. Gods werk. En deze belijdenis van onze vaderen is in overeenstemming met de schrift. Daar zou ik talloos veel voorbeelden van kunnen aanhalen. Dat de Heere het is. Die zijn kinderen opnieuw opzoekt. En die ze zijn genade opnieuw schenkt. Ik denk in dit verband aan die prachtige en aangrijpende woorden die Jesaja noemt in zijn 57ste hoofdstuk. Als de Heer het nodig acht om dat volk dat zich van hem had afgekeerd te gaan tuchtigen en te gaan kastijden. Hij stringt ze als het ware om ze toch tot hem terug te trekken. En wat lezen we dan? Wel, dan zegt de Heere, zie, ik zie hun wegen wel, En dat zijn dwaalwegen. Maar ik zal hen genezen. Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven aan hun treurigen. Ik zal hen geleiden. Ik schep de vrucht der lippen. En ik zal hen genezen. En ziet u, gemeente, zo blijft er niets anders over dan trouw, de trouw van de Heer. Die God die genadig is, maar ook in zijn genade trouw. En in zijn trouw genadig, omdat hij niet laat varen wat zijn hand begonnen is. Hij waakt over zijn kinderen, ook, ja zelfs, als ze in zonden gevallen zijn. Is dat een evangeliewoord voor u? Zou het kunnen? Dat er in ons midden zijn die moeten ervaren dat er wel dingen liggen. Dat er hoop in je hart gewekt is. En dat je hoop hebt dat de Heere toch je hart heeft opgezocht en bezig is je tot hem te trekken. Maar je voelt je zo onmachtig. Er liggen wellicht beloften of roepstemmen in je leven. En je voelt het komt erop aan. Maar hoe zal het toch moeten? God is het. Hij is het die werkt, geliefden. En u, die van uzelf weet dat de oude dingen niet meer nieuw zijn. En die zo ver weggezonken bent van de genade die de Heere u ooit bewezen heeft. En u die iets voelt van de onmacht in uw bestaan om uzelf weer bij de Heere te brengen. Is dit evangelie? Dat de Heere zegt, maar ik zal het doen en daarom. Ja, dat is evangelie. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Verbijt hem. Wacht gespannen op zijn komst. Roep hem aan. Niet gemeente om in dat roepen iets van activisme te leggen. Maar in de nood van uw bestaan en in de hernieuwing. Zo hij vertoeft, verbijt hem. En ik zeg het, op grond van de schrift. Hij zal komen, hij zal gewisselijk komen. En hij zal niet achterblijven, want het is zijn eigen woord. De beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Maar nu lezen we verder, nu dit gezegd is. Dat er van de mens, ook van de beweldadigde mens die door de Heer opnieuw wordt opgezocht, dat er van hem niets goeds te zeggen valt. Maar ja, dan begint het pas. Want nu gaan onze leerregels verder. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val wederom opgericht worden. Wat dan? Dan brengt dat in hen niet voort enige dartelheid, nou dat is natuurlijk een oud woord, dat betekent zoiets als lichtzinnigheid. Of veronachtzaming der godzaligheid, dat niet, dat is niet het gevolg, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen. Als het dan inderdaad gebeurt dat de Heere zijn kind weer opzoekt en zich over haar of hem ontfermt. Als hij hem als het ware in de woestijn voert en tot zijn hart tot haar hart gaat spreken. Wat dan? Wel, dan zijn er twee dingen, zeggen onze vaderen. Iets wat niet gebeurt en iets wat wel gebeurt. En ik zeg hiermee iets, gemeente, wat raakt aan datgene wat vanmorgen aan de orde was. Wel, dan zal er niet dit gebeuren. Lichtzinnigheid. Een verwaarlozing van de godzaligheid. Dat niet. Maar wel een des te grotere zorg om in de wegen des Heren te gaan. Dat is het precies hetzelfde als wat we zojuist hoorden bij John Bunyan. Als dat prins Emmanuel in de stad teruggekomen is, dan moeten ze zich niet overgeven aan de diabolisten. Dan mogen ze geen gemene zaak maken en met de diabolisten. Dan mogen ze de zonde die tegen hun wil nog in hen overgebleven is, die mogen ze niet koesteren. Maar er moet strijd geleverd worden. Dat moet teniet gedaan worden. Ze moeten afsterven aan hun oude bestaan. Dat is de eerste. En de tweede. Ze moeten hun weg vervolgen in de vreze Gods. Onder leiding van hem die heet vreze. Gods. Gemeente, dit zal toch wel duidelijk zijn.
Wat zal de vrucht zijn als de Heere je opzoekt? En wat zal het gevolg zijn als de Heere je opnieuw opzoekt? Een aanhankelijk, een teer leven, een gewetensvol leven. Dan kunnen er dingen in je leven tevoorschijn komen waarvan je zegt, ik doe dat niet meer. Want dat is zo gericht op mijn eigen Heer, ik doe dat niet meer. Dat wordt me tot zonde. Nee, niet dat een mens dan krampachtig moet gaan leven, dat bedoel ik niet. Maar wel, dan word je behoedzaam. En dan zegt de apostel, dan ga je ook, en dat is misschien een wat merkwaardige vergelijking, maar dan ga je ook het hemd of de rok haten die door het vlees bevlekt is. Dan datgene wat eigenlijk nog niet eens zo zondig is, maar wat er wel vlak naast ligt en wat tot zonde verleiden kan, dat doe je niet meer. Dan versta je er iets van wat ons formulier zegt met die klassieke woorden. Om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met God, jawel, en ook met mijn naaste te leven. Dan word ik behoedzaam. Dan ga ik iets betrachten van wat de apostel Paulus aan de Filippenzen schrijft. Die gezindheid zei u in u, die ook in Christus Jezus was. Hij die God was, maar die mens geworden is. Dan ga je de ander uitnemender achten dan jezelf. Dan ga je sterven naar je hoogmoed en dan word je werkelijk een ootmoedig mens. Niet alleen met je mond. De mensen die in hun mond zo ootmoedig zijn, dat kunnen wel de beste voorbeelden van hoogmoedige mensen zijn. Maar dan word je het echt. En dan ga je het verwachten van God, de Heilige Geest. Dan wordt Psalm 119 jouw psalm. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden tot een leidsman strekken. En als je dan terugziet op die weg die je gegaan bent, waar je over schamen moet. Dan is dat ook dat biddende voornemen om in de wegen des Heren te gaan. Gelijk een schaap, Heer, heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder heeft verloren. Zoek uw knecht. Zoek uw knecht. Laat mijn ziel leven en dan zal ze u loven. En dan staat er, en dat is het slot van onze eerste gedachte. Dan staat er nog zo'n heel klein woord hier in paragraaf 13. Dan gaat het over de vruchten, over de goede werken. Die van tevoren bereid zijn. Wel, dan heb ik helemaal niets meer om op te roemen. Want als ik er dan toe gebracht word om de Heere te bedoelen en in de weg des Heeren te gaan, dan blijkt dat dat niet mijn eigen werk is, maar dan lag dat al lang klaar. Dan had de Heere dat bereid. Dan is ook dat een genadegave. Dan ga ik niet pronken met mijn vruchten. Dan worden dat niet als veren van een pauw. Maar dan zeg ik, Heer, het is alles uit u. Dat lag al klaar. De goede werken die tevoren bereid zijn en die u in mijn leven geopenbaard hebt. U die ze uit Christus neemt. Nou, dat was onze eerste gedachte. Maar die vreze Gods die wordt niet alleen vernieuwd. De Heere, hij gaat zijn kinderen daar ook nog bij bewaren. Jawel, bij bewaren. Want we lezen verder. Opdat ze daarin wandelende. Voelt u iets van dat constante, van dat voortgaande leven, van dat waar ik niet meer van af wil, daarin wandelende, de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En u komt opnieuw aan de orde dat als vrucht van de vrucht, begrijpt u wat ik bedoel, dat als gevolg van het wandelen in de wegen des Heren, dat de Heere zijn kinderen die weg nog te meer wil gronden en wil vastzetten. En ze wil funderen op het enige werk dat grondslag heeft. Namelijk het werk van de Heere Jezus Christus. Weet u waar het de Heere nou om begonnen is in het leven van zijn kinderen? Nee, niet dat zijn volk een onvaste en een wankelende weg zou hebben. Niet dat ze leven bij hun gestalten. De ene dag is het wat en de andere dag is het niet. De ene dag schijnt de zon en de andere dag is het mistig. En de gesteldheid van mijn gemoed en de oefeningen van mijn geloof, als het al geloof genoemd mag worden, gaan op en neer met de golfslag van eb en vloed. Maar dat wil de Heere niet. Hij wil dat ze een vaste, een duurzame, een constante weg gaan. dat ze wandelen in de vastheid en in de zekerheid van het ware geloof. Van dat nochtans geloof waar we 14 dagen geleden over hoorden. Dat wil de Heer. Maar dat behoort daar wel bij. Een behoedzame levenswandel. Van een slordig leven, een slordige levenswandel. Dat haalt de zon uit mijn leven weg. En dat zet me opnieuw in de duisternis. En daarom, de Heere wil dat ze in zijn waarheid wandelen. Dat heeft de Heer Jezus ook tot zijn discipelen gezegd. En dat gaat samen met de oefening van het geloof. Er is zo'n prachtig vers. Ja, eigenlijk alle 88 in Psalm 119. Maar ik wijs u nu hierop. Dit. En ik ben eigenlijk vergeten om het op te geven, om het vandaag te zingen, gemeente. Maar zingt u het thuis maar en zingt u het in het hart, in uw hart. Doe mij op het pad van uw geboden gaan. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Ja, dan ook dit. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Heere, neig mijn hart en mijn vurig zielsverlangen. Hoort u, deze dichter, hij durft er toch wel voor uit te komen. Hij is niet zo ootmoedig, hoogmoedig. Dat komt ook voor. Zo ootmoedig, hoogmoedig. Dat wanneer is gevraagd wordt naar de gesteldheid van het hart. Dat ja, schouderophalend, ja. Een zondaar natuurlijk. Maar deze man, hij durft er voor uit te komen. Voor zijn God en voor zijn naaste. Omdat hij weet, het is toch niet uit mij. Het is toch maar gegeven goed. Doe mij, Heere, op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Heere, kijk maar in mijn hart. En je buurman mag het ook weten. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En weet u wat ik nou hoop? Ja, wat ik hoop, daar gaat het helemaal niet om. Maar toch zeg ik het. Dat dit nou uw psalmvers is. Dat u daar nou jaloers op bent. Of dat dit nou, ja, nog beter, dat dit nou de wens van uw eigen hart is. Dit, Heer, dit doe mij op het pad van uw geboden treden. Want dat is het. Dat is het dat ik wens. Dat is de begeerte van mijn leven. Hier gaat het om. U zegt, is dat het nou eigenlijk? Gaat het daar dan echt om? Dan zijn er toch eigenlijk wel andere dingen. Nou ja, gemeente, eigenlijk moet ik u zeggen, dat hoor ik ook wel in de gemeente, dat wanneer het, en dat is goed en ik stel het op prijs, wanneer we over deze dingen spreken en u durft dus een ogenblik in uw hart te laten zien wat er, ja, wat u toch eigenlijk wel graag zou willen. Ja, dan wordt het gezegd, was ik maar bekeerd. Wist ik nou maar dat de Heere in mijn leven begonnen is. Wist ik nou maar dat ik voorwerp van Gods genade ben? Wist ik dat nou maar? Want ja, dan komt al het andere toch mee. Dat staat bovenaan. Of wist ik nou maar dat ik uitverkoren was? Werd mij dat nou maar bekendgemaakt dat de Heere van eeuwigheid gedachten des vredes over mij gehad heeft? Wist ik dat nou maar, dominee? Of wist ik nou maar dat ik zonder verschrikken sterven kon? Want de dood komt dichterbij en het is dikwijls heel aangrijpend in het leven van ouderen. Ze zien en voelen dat de zwakheid naderbij komt en dat hun krachten minder worden. Wist ik dat nou maar, dat ik sterven kon. Want die dood, getroost te sterven, dat zou ik willen. Of, ja ook dat. Wist ik nou maar dat ik zekerheid had. Oh, ja, toen ik 12 jaar was, toen dat en dat. En toen ik 32 jaar was, dat en dat. Maar ja, de zekerheid, had ik nou maar zekerheid. Of misschien ook, wist ik nou maar dat ik aan het avondmaal kon. Want als ik dat wist, gemeente, het zijn allemaal wel goede wensen. Maar weet u wat, zo weinig hoor. Dat het hier om gaat. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Want lieve gemeente, daar gaat het om. Dat is de vraag die een mens drijven gaat als de Heere zijn ziel aanraakt. En als de Heere mij stelt in het licht van zijn heilige wet, dan zie je, God, de heilige God, De schepper van mijn leven heeft recht op mij. Daar moeten vruchten in mijn leven zijn, maar ik zie ze niet. Ik ben een verloren mens. Verloren, ja, omdat ik niet aan de eis van God voldoe. Omdat de Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Maar ik ben het niet. Daar gaat het om. En weet u, dan gaat het je om God. Dan gaat het me om God, gemeente. Dan gaat het me om zijn wil en dan gaat het me om zijn wet. En dan gaat het me om zijn dienst. Dan gaat het me om God, niet om wat hij doet. Oh, dat is ook wel groot. Maar dan gaat het me om God, om wie hij is. Die dienenswaardige God. Die God die recht op mijn leven heeft. Dan is mijn gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. En wanneer dat mijn probleem wordt, ja, ja, daarvan zegt de apostel, dat is nou de droefheid naar God. Dat is nou de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En ik zeg u, gemeente, als dat nu uw probleem is, als u daarmee worstelt, als u daarmee de troon van de hemel bestormt, en u bent, o Heere, graag op dat spoor mijn wankelende gangen. Mijn leven moet vernieuwd worden. Gena, o God, gena. Dan word ik een arm mens. En dan bid ik om verlossing van mijn zonden. En dan bid ik tegelijkertijd ook om vergeving van mijn schuld. Want het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen de Heere en mijn ziel. En dan zeg ik u. Wie met deze zorg in zijn leven rondloopt en het bij de Heere brengt. Ja, die zal het toch leren. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Want hij houdt getrouw zijn woord. Hij zal zich ontfermen over nooddruftigen en over armen. Hij zegt het, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En daar hebt u het nou. Die voor mijn woord beeft. Waarom? Omdat dat woord van God vol van spanning van de heilige God is. Die God die het zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En ik ben het niet en daarom, ik sta te beven voor die heilige God. En dan zegt de Heer, en dan zal ik op je neerzien. Arme en ellendige. Want ik zal mij doen overblijven en ellendig. En een arm volk, ik zal het doen overblijven. En die, ja, die ga ik het leren. Die neem ik op mijn school. En die gaan sterven aan hun eigen vertrouwen. En die gaan mij vertrouwen. Die gaan het vertrouwen op mij richten. Die geef ik zicht op mijn vaste heilsbeloften. De enige grond, de beloften Gods, de gewisse evangeliebeloften, waarin Christus wordt geopenbaard. Dat wordt dierbaar en dat wordt kostbaar. Levert dat zo makkelijk leven op? Nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Daar gaat het niet om. Dan gaan we er iets van verstaan, gemeente. Wat eigenlijk het hart van deze paragraaf 13 is. Dat wat David geleerd heeft toen hij de Heere ging zoeken en toen hij het zei tot de Heere: Heere, ik zoek uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet voor mij, o Heere. Dan ga ik er iets van verstaan. Dat nou het aanzien, de aanschouwing van de verzoende God. Die God die in Christus mijn God is. De aanschouwing van de verzoende God. Dat het tonen en het mogen zien van zijn aangezicht. En het mogen wandelen in het licht van zijn heilige aangezicht. Dat dat het leven is. En dat dat de zaligheid is. Dat er niets zoeter is dan dat. En daarbij hoort de donkere keerzijde. Dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Als ik daar iets van heb leren verstaan, gemeente, en ik kan met een oog op de klok, ik kan de dingen maar kort zeggen vanmiddag, maar ze zijn zo diep. Ze zijn als het ware onuitputtelijk. En of het nu met veel woorden of met weinig woorden gezegd wordt, maar hier komen de diepten Gods openbaar. Als de Heer het mij verzekerd heeft, en wat een voorrecht. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Wanneer ik zo een ogenblik in het licht van zijn aanschijn wandelen mocht. En dan? Ja, als de Heere mijn ziel liefelijk omhelst heeft. En dan? En wanneer hij me in de woestijn geleid heeft en daar tot mijn ziel gesproken heeft. Tot het hart van Jeruzalem gesproken heeft. En dan? Wanneer er daarna tijden komen dat het duister wordt. O, wellicht door het feit dat ik zelf in zonde gevallen ben. Of, en dat kan ook, door de wijze voorzienigheid van God die dat nodig acht in mijn leven. Om mij eens een ogenblik te doen voelen wat het is om buiten hem te staan. Wanneer de Heere dan geweken is. Ja, dan voel ik er iets van. De verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. O, dan verstaan Gods kinderen het niet in die diepte waarin de Heere Christus het verstaan moest. Want hij heeft het plaatsvervangend tot in de volle diepte moeten ervaren. Toen de heilige God zijn heerlijke eeuwige vader het aangezicht van hem heeft afgewend. Toen daar, en dan herinner ik aan een preek van enkele weken geleden, toen daar rook boven Golgotha opging. Rook als van een oven. Toen de toorn van God op hem neerkwam. Ja, toen heeft Christus het ervaren wat de diepten van de hel zijn, van de verlatingen van God. Nee, zo hoeft het niet, zo niet. Maar wanneer de Heer een ogenblik zijn aangezicht afwendt, in de teergevoeligheid van het leven van Gods kinderen. O Heere, u begeeft mij toch niet en u verlaat mij toch niet. Dan horen we David klagen. Toen ik zweeg. Ja, het was wel zijn eigen schuld, want hij weigerde zijn zonden te belijden. Toen ik zweeg. Toen werden mijn beenderen verouderd. In mijn drullen. De ganse dag. Toen de Heere zijn hand op hem legde, zwaar. Toen zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Toen David als het ware als een citroen werd uitgeknepen. Toen de gramschap van de Heere een ogenblik op David was. Uw hand was zwaar op mij. Of in een andere psalm, eveneens David. David in zijn hoogmoed, ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verbergde, toen werd ik verschrikt. En dan, jawel, David gaat de weg door genade. Tot u, Heere, riep ik. En ik smeekte tot de Heere. Ach, Heere, wat gewin is er in mijn bloed. In mijn nederdalen in de groeven. Zal het stof u loven, wanneer u mij in het graf brengt, Heere? Is dat dan uw bedoeling? De afwending van Gods aangezicht. Bitterder dan de dood. Nee, het is niet altijd even gemakkelijk. In dat opzicht is het leven met de Heere niet altijd een begerenswaardig leven. Maar de Heere doet het om zijn kinderen te leren. Hij brengt ze als het ware in het tuchthuis, waar hij ze kastijdt om ze, jawel, om ze dan opnieuw te doen zien dat hij een God is van menigerlei genade en ontferming. En dan zegt hij het. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met eeuwige ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik een ogenblik mijn aangezicht voor u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheden zal ik mij ontfermen. En daarom, gemeente, daarom wil ik dit leven toch aanbevelen. Want, en stemt u erin mee, er is geen aanbevelenswaardiger leven dan dit leven. Waarin we mogen weten, ik heb een God in de hemel. En wanneer hij zich verbergt, dan is het in zijn soevereiniteit. Of dan is het door mijn eigen zonde en afkerigheid. Maar ik heb een God die zich over mij ontfermt. Ja, het is waar, alle kastijding, als die tegenwoordig is, dat schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar wie erdoor geoefend wordt, die ontvangt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En hoe doet de Heere dat nu? Wat zijn dan de middelen die hij ervoor gebruikt? Wel, dan komen we bij paragraaf 14. Gelijk het God nu beliefd heeft. Dit zijn werk der genade. Door de prediking van het evangelie in ons te beginnen. Zo gaat hij ook voort. Alzo bewaart hij. En achtervolgt hij. En volbrengt hij het. Hoe? Wel evenzeer door het woord. Door het horen. Door het lezen. En door het overleggen daarvan. De Heer is een God die zelf zijn wegen kiest, geliefden, die het zegt, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En mijn gedachten zijn heel anders en beter dan uw gedachten. En de middelen die ik hanteer en de wegen die ik ga, ik hanteer ze in mijn vrijmacht. God bindt zichzelf niet aan middelen. Maar hij bindt zijn kinderen en hij bindt trouwens ons allemaal wel aan zijn middelen. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Het heeft de Heere behaagd zalig te maken die geloven door het woord. Ja, nog verder, nog gespecificeerder. Door de prediking van het woord. Dat is het middel bij uitstek. Dat is het genademiddel bij uitstek. Dat de Heere verkoren heeft. In zijn verkiezing van eeuwigheid heeft hij niet alleen de voorwerpen van zijn genade verkoren, maar heeft hij ook de middelen der genade verkoren. Die staan ook vast. Hebt u er wel eens over nagedacht? De Heere had ook heel andere middelen kunnen gebruiken. De Heere heeft ervoor gekozen om de genade in het leven van zijn kinderen te binnen te brengen door de oorpoort. Door het horen van het woord. De Heer had het ook anders kunnen doen. De Heer had ook de oogpoort kunnen verkiezen. De Heer had, ja dat klinkt nou even, dat zijn we nou niet zo gewend. Maar de Heer had het ook kunnen doen door beelden, visioenen, door zichtbare dingen in ons leven. Maar de Heer heeft dat niet verkozen. Hij heeft ons aan dit middel gebonden. En tegelijkertijd behoudt hij zichzelf het recht en de vrijheid om in individuele en incidentele gevallen zelf een andere weg te kiezen. Maar hieraan bindt hij ons, het beliefd God, door de prediking van het evangelie, het werk der genade, in ons te beginnen. En daarom, gemeente, u bent vanmiddag op de goede plaats. U bent daar waar het God belieft zijn woord te laten verkondigen. Verwacht u er ook wat van? Nee, niet vanwege die dienaar, helemaal niet. Maar verwacht u er wat van dat woord van God, van dat middel dat hij uitverkoren heeft. Van dat levenskrachtige woord, van dat woord dat uitgezaaid mag worden. Dat zaad dat vol van kiemkracht, vol van levenskiemen is. Verwacht u er wat van? Of sloft u zomaar van de ene kerkgang naar de andere, schouderophalend misschien en u zit er wel, maar oh ja, dringt wel door, maar dikwijls moet u ook zeggen, ik begrijp het eigenlijk niet zo. Verwacht u er wat van, de gemeente? Ligt u ervoor op de knieën? O God, u brengt me opnieuw onder het krachtenveld van uw geest en van uw genade, onder de bediening van uw woord. Laat het toch niet te vergeef zijn, o Heer. Nee, u kunt het van mij niet verwachten en ik kan het van u niet verwachten, want ik zie daar de profeet Ezechiël staan en hij staat daar op een veld vol van dorre doodsbeenderen en daar staat hij te roepen en te schreeuwen en daar staat hij het woord van God te verkondigen en er was totaal geen verwachting als je op die middelen ziet. Maar de Heere zegt, Ezechiël, spreek tot die dode beenderen. En de beenderen, ze werden levend door de bediening van het woord. En door de genade en ontferming van de Heilige Geest die ze bij elkaar brengt. En die in die gedoden het leven brengt. Hij doet het. Ik vroeg u, verwacht u er wel eens wat van? Geliefden, is het u wel eens een wonder? Is het u wel eens een wonder dat de Heere u onder zijn woord brengt? En dat telkens weer, jullie jongens en meisjes. Dat je geboren bent in een gezin. Waardoor je in de kerk gebracht werd. En daarom, oh het kan zijn dat er onder ons zijn die aan hun kinderen denken. Die zich aan het woord onttrekken, ouderen of jongeren. En dat doet pijn in het hart. Geliefde, worstel. Worstel voor Gods aangezicht. Opdat het woord zijn kracht mag doen in ons leven. Wel nu. Nu zegt hier onze belijdenis, zoals de Heere dat eerste werk, dat grote werk doet door de bediening van het woord. Zo onderhoudt hij ook de genade in het leven van zijn kinderen door datzelfde woord. Zoals elk kind uit zijn moeder geboren wordt, zo wordt Gods kerk uit het woord geboren. Maar die moeder heeft niet alleen een grote taak in het baren van haar kinderen, maar in de gewone orde tegelijkertijd diezelfde moeder ook in het voeden van haar kinderen. Wel zo, geliefden, zo wordt Gods kerk geboren uit het woord. En zo wordt Gods kerk ook gevoed uit het woord. Dat is de weg die de Heere aanwijst. En er zal er nog veel over te zeggen zijn. Laat ik u verwijzen naar het gewicht van deze dingen. Als ik u zondag 31 van de catechismus noem. Waar de prediking van het evangelie vergeleken wordt met het hanteren van de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Die sleutel die gehanteerd wordt in de prediking. Wanneer voor de een de deur open gaat. En voor de ander de deur dicht gaat. De prediking van het woord. In paragraaf 14 wordt ook gesproken over het horen van het woord. Wel nu, daar heb ik al iets over gezegd. Het horen van het woord. Jesaja, hij mag het namens de Heer aan het volk verkondigen. Hoort en uw ziel zal leven. Het horen van het woord. En daarom sluit u zelf ook onder de prediking, gemeente, niet af. Voor het horen van het woord. Geef uzelf niet over aan allerlei gedachten die u meevoeren. Vecht tegen de sluimer die misschien opkomt. Ik ben ook kerkganger geweest. En bid de Heer. Knijp maar in uw arm. Bid of u horen mag. En of u ook in diepere zin horen mag. Horig gemaakt wordt aan het woord. Onderhorig. Dat zit in dat woord horen. Onderhorig aan het woord. Gehoorzaam aan het woord. Dat u het woord ook daadwerkelijk horen mag. Hoort en uw ziel zal leven. Wie oren heeft, die horen. Wat de geest door de dienaar tot de gemeente zegt. En dan gaat het nog verder. Dan gaat het ook over het lezen van het woord. Doet u dat? Jongens en meisjes, doen jullie dat? Het woord van God lezen. Als je maar enigszins lezen kunt, dan heb je wellicht al een psalmboek of een bijbel. Lees in het woord van God. Lees in geschriften die je tot het woord van God brengen willen. Een dagboek of wat al niet. De kamerling die terugging uit Jeruzalem naar zijn eigen woonplaats in dat verre land. Hij geeft het goede voorbeeld. Hij las. Zelfs op reis las hij. Hij las in zijn bijbel terwijl hij in de trein zat, bij wijze van spreken. Hij begreep het wel niet. Maar er kwam iemand anders naast hem zitten die het verklaarde. Het lezen van het woord. Gemeente, doet u toch uw best. Ja, daar hebt u ook uw verantwoordelijkheid in. Doet u toch uw best om het woord van God te verstaan. Wanneer u misschien, ja, we zijn er nu bijna klaar mee. Maar wanneer u misschien wat moeite gehad hebt met de moeilijkheidsgraad van de Dordtse leerregels. Toen ik eraan begon, toen heb ik u een aantal titels van boeken gegeven. Hebt u ze bestudeerd. Om des te beter in de prediking te kunnen volgen wat uit de schatten van Gods kerk u wordt aangereikt. Leest u als een hongerige. Leest u biddend, graaft u in het woord. Er is veel slechts over onze tijd te zeggen, maar ook wel wat goeds. Want er verschijnt een keur van goede boeken van oude en nieuwe schrijvers. En vooral die oude wil ik u aanbevelen. Lees erin. En al lezend en al worstelend mag u als het ware bonken op de deur van de schrift. U mag zelfs, ja dat zeg ik u mag zelfs die deur van de schrift proberen te forceren. Want de geweldenaars nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Wees bezig in de dingen van Gods koninkrijk. En als u nog een helder verstand hebt en u hebt enige tijd, gebruik het toch. Wat ik u vraag, wat ik u bid, gebruik het toch om bezig te zijn in de dingen van Gods koninkrijk. Het horen van het woord, het lezen van het woord, het overleggen van het woord, De overdenking, ik heb u daar vanmorgen al iets over gezegd toen ik Luther aanhaalde. De overdenking, daarin is Maria het voorbeeld. Maria in Lucas 2, die al deze dingen en al die woorden die ze hoorde, tezamen in haar hart geborgen heeft en die heeft overlegd. En met Jozef gedeeld heeft. Kent u dat ook? Dat overdenken, die meditatio. Dat overdenken voor Gods aangezicht. Een christen heeft wat te overdenken, zei ik vanmorgen. Immers is mijn ziel stil tot God. De gedachten, ze klimmen op. Op zijn sterfbed, ik dacht dat het Jodocus van Lodestein was. Zijn laatste woord was: mijn gedachten zijn vervuld. Zelfs op zijn sterfbed overdacht hij nog de dingen van Gods koninkrijk. En wat is dat dan wat ons in het woord wordt aangereikt? U allen en met name de kinderen des Heren, maar gemeente ons allen, want er ligt geen beperking in. Ik noem het maar de vermaningen van de Heren. De Heren die een claim op ons leven zegt, die het zegt: jij bent niet van jezelf. Maar ik eis jouw leven op, de vermaningen in het woord van God. En tegelijkertijd de bedreigingen, want zo u een andere weg gaat, zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo zullen ze gewis voor mijn straffen beven. De vermaningen, de bedreigingen en de beloften. De lieflijke nodigingen en de genadige toezeggingen van God de Heere die het zegt: ik wacht om genadig te zijn. En zo moeten en zo mogen deze dingen beoefend worden, gemeente. En dan tenslotte het gebruik van de heilige sacramenten. En laat dat uw overdenking zijn in de komende week. Wie ben ik voor God? Wie ben ik in het licht van het heilig sacrament voor de heilige God? Het sacrament dat de Heere ons geeft ook in het heilige avondmaal. De sacramenten, heilige, zichtbare tekenen en zegelen, door God ingesteld, opdat Hij ons door het gebruik daarvan des te meer verzegelen en des te beter doet verstaan wie Hij voor zondaren is in de vergiffenis van schuld en zonde en in het schenken van een zicht op de genadige gezindheid Gods en het eeuwige leven. Geliefden, alles wat in de schrift begrepen is, alles wat in het hoorbare woord van God begrepen is, de Heere wil het zichtbaar maken in het sacrament. Tot verzekering en verzegeling van de ongestadigheid in het leven van Gods kinderen, opdat ze in de vastheid van het geloof hun weg mogen kiezen. En daarom, wanneer nou datgene wat vanmorgen en vanmiddag aan de orde was geliefd, wanneer het niet vreemd was in uw leven, wanneer u zegt: ja, voor Gods aangezicht, van deze dingen weet ik toch. En laten we het dan maar samenvatten met de drieslag uit de catechismus. Wanneer u zeggen mag: ja, bij deze dingen leeft mijn ziel. Wel, dan zeg ik u, dan mag u de heilige dis niet mijden. Ik sta bij u niet bekend als een drijver aan het sacrament, maar ik zeg u wel, dan mag u het sacrament om Gods wil niet mijden, opdat u God de Heere geen droefheid aandoet en uw ziel schade. Daarentegen, wie dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, en dat zeg ik u evenzeer in alle ernst van Gods wegen, wie dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. De Heere geve het, dat we zo voor zijn aangezicht mogen zijn in deze aanstaande week. En de Heere geve het, dat het in het hart van zijn kinderen mag: weldadigheid, o Heere, opdat ik leef en uw woorden moog bewaren. Amen. Psalm 119, de versen 9 en 10. Laat ons de Heere zoeken in ons dankgebed. U zoeken we, Heere, nadat u ons gezocht hebt. In uw woord, in het getuigenis van de schrift. Zo helder verstaan door de vaderen die het verwoord hebben. Opdat wij het ook zouden kennen, Heere. Opdat we het van harte zouden kennen, opdat het ons leven zou zijn. Maak in het spoor van uw woord onze gang en onze treden vast. En laat het betrachten van uw geboden En het zoeken van uw wil en het vragen naar wat u wilt dat we doen zullen. Heere, laat dat ons leven bepalen. We bidden om de genade die u schenken wilt. We bidden het voor allen, Heere. Voor ons allen. We hebben vandaag toch weer enige van ons eenmaal, maar de meesten zelfs tot twee keer toe onder uw woord gezeten. Dat woord dat het genademiddel bij uitstek is. U hebt het aan ons hart gelegd. U hebt het ons doen horen. U hebt het ons doen lezen. U spoorde ons aan om het te overdenken. U legt het in ons hart om het te kennen. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Mocht die op ons pad ons tot een leidsman zijn, Heere. En dan kent u ons allen. Ken ons zodanig. Doorgloei ons met die kennis. Dat wij onszelf ook zullen kennen zoals u ons kent, Heere. Maak ons eerlijk voor uw aangezicht. Wilt u het nederige verheffen. En wilt u het hoge vernederen. Tot roem van uw grote naam. Tot zaligheid van onze zielen. Tot neerwerping van het rijk van Satan. En tot vertroosting van alle verslagenen van hart. Gedenk ons in deze aanstaande week, ook in al onze bezigheden. Bewaar ons voor zonde en kwaad. Leid ons niet in verzoeking, Heere, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu tot slot het 17e vers, Psalm 119, vers 17. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.